Dus Vito heeft daar ondertussen al een week of 4 geleden, denk ik, de studie gepubliceerd over de impact van de Oosterweelverbinding op het milieu. Daar was er al direct boel rond, zal ik maar zeggen. Maar we gaan een keer doornemen waarover het gaat. Wat hebben jullie precies gedaan eigenlijk?
Het is zo dat we eigenlijk een redelijk standaard methodologie hebben toegepast voor deze studie. Een standaard methodologie die we op Vito eigenlijk ontwikkeld hebben samen met de mensen van de Vlaamse administratie die met kwaliteit bezig zijn. En die in verschillende complexe milieueffectenrapportages gebruikt is. We hebben daar eigenlijk een combinatie van verschillende modellen gebruikt om die impact van de Oosterweel op luchtkwaliteit te kunnen inschatten. Ja, enerzijds, ik denk de basisinput voor ons model was eigenlijk de uitkomst van een verkeersmodel dat door het Vlaams Verkeerscentrum ontwikkeld is. Dat is niet door Vito uitgevoerd.
Dus dat zegt hoeveel camions en auto's er rijden op bepaalde plaatsen.
Inderdaad, dus in zo'n model kan men dan inschatten van oké, hoe is de situatie nu, of in het geval van 2015, want dat is ons richtjaar dat we gebruikt hebben, hoeveel verkeer verwacht men dan op de Ring van Antwerpen. Als men dan in zo'n model de ring sluit via het tracé dat BAM nu in gedachten heeft, via de Lange Wapperbrug en dan de tunnel onder de Schelde, wat voor impact heeft dat dan op het wegvervoer en hoe gaan die verkeersstromen zich dan splitsen? Uiteraard ook rekening houden met het feit dat dan de Kennedy-tunnel voor vrachtverkeer verboden wordt. En in zo'n model wordt er dan redelijk gedetailleerd beschreven hoe dat die verkeersstromen verlopen. Dus dat is een beetje ons basis input geweest. Vandaar zijn we vertrokken. En dan hebben we vanuit die verkeersstromen eerst een inschatting gemaakt van wat stoot dat verkeer dan uit aan luchtvervuilende stoffen. En die emissies, zoals we dat dan noemen, dus die verkeersemissies, die hebben we vervolgens doorgerekend in een verspreidingsmodel, waarbij je dan eigenlijk de uitlaat van het wegverkeer op de snelweg laat verspreiden door de meteorologische omstandigheden zoals ze zich voorgedaan hebben in het jaar 2006.
Ja, dat is ook een soort model dat daarvoor nodig is voor die.
Ja, dus voor die verspreiding in kaart te brengen hebben we inderdaad ook een model gebruikt dat we op Vito zelf ontwikkeld hebben.
Ja. Een van de dingen die wel interessant waren, los van Oosterweel, brug, tunnel of wat dan ook, of niet, is dat er een verbetering verwacht wordt van de luchtkwaliteit tot, wanneer was het, 2016?
Ons zichtjaar dat we genomen hebben is 2015.
2015, ja.
En dat klopt inderdaad. Dus,
maar hoe komt dat? Waarom verbetert de luchtkwaliteit, zelfs als er geen Oosterweelverbinding komt?
Afhankelijk of dat die Oosterweel er komt of niet, zien we, en dat zien we niet alleen in Antwerpen, dat zien we trouwens in heel Vlaanderen, in heel België en in grote delen van Europa, dat er tussen dit en 2015 toch een, of zeker als we de vergelijking maken 2006-2015, dat er een merkelijke verbetering van de luchtkwaliteit verwacht wordt. En die kan in grote mate worden toegeschreven aan een aantal maatregelen die op Europees vlak genomen zijn. En dan met name in de sector industrie, waar dan men de industrie verplicht om een aantal maatregelen te nemen naar uitstoot van fijnstof, van stikstofdioxides, maar ook naar verkeer, waarin men verwacht of dat het wagenpark tegen 2015 gevoelig zal vernieuwd zijn. En dat eigenlijk de nieuwe normen die nu aan wagens worden opgelegd, de zogenaamde Euro 4 of de Euro 5 wagens, dat die beduidend minder fijnstof en stikstofdioxide uitstoten dan de oudere wagens die dan een Euro 1 of Euro 2 label krijgen, ja. Die we vandaag de dag toch nog wel op onze wegen hebben.
Ja. Je hebt de motoren zelf en houden jullie dan ook rekening met het installeren van de roetfilters, het feit dat er een aantal percentage van de auto's roetfilters zullen hebben?
Ja, effectief, we hebben een verkeersmodel, een verkeersemissiemodel moet ik zeggen, waarin dat al die effecten ook zijn meegenomen. Uiteraard moet je daar een aantal hypotheses maken, moet je inschatten van oké, hoeveel van die nieuwe technieken zullen effectief hun ingang vinden tegen 2015. Nu ook dat emissiemodel op zich is het standaard emissiemodel dat in Vlaanderen wordt gebruikt, ook door de mensen van de administraties. Dus in dat opzicht zijn we daar ook volledig in lijn met de aannames die nu worden gemaakt op Vlaams niveau, ook naar die inschattingen van wegverkeer-emissies ja. in 2015.
Nu, de essentie dan, wat zijn de conclusies van de studie? De meeste mensen zullen het wel ongeveer gehoord hebben, maar zeg het toch nog maar een keer. Dus wat mm-hmm. zal de impact zijn van, van die Oosterweelverbinding ten opzichte van geen Oosterweelverbinding? Mm-hmm.
Dus we hebben effectief voor 2015 die twee situaties doorgerekend. Gewoon de situatie zoals ze nu is. Met dan wel een aangepast wagenpark, zoals ik daarnet al zei. Of het sluiten van de ring volgens het tracé zoals BAM het nu heeft voorliggen. En dan zien we eigenlijk twee effecten spelen. Enerzijds zien we een daling van de concentraties. Vanaf voor de Kennedy-tunnel, eigenlijk, of vanaf de Kennedy-tunnel tot aan de aansluiting van de E34 en de E313. En dus eigenlijk over het volledige zuidelijke stuk van langs de ring. Anderzijds zien we een stijging van de concentraties, of dus een daling van de luchtkwaliteit, eigenlijk in het noordwestelijke deel van de stad toch, en dan vooral rond de ingangen van de Oosterweeltunnel onder de Schelde. En dus dan spreken we op linkeroever ter hoogte van het huidige Sint-Anna-bos en op rechteroever, daar waar men dan de Oosterweelknoop plant aan het voormalige Noordkasteel.
Ja, een van de dingen die wel mij enigszins verwonderde, was dus dat er qua fijnstof, dat er de verbetering of verslechtering marginaal 3%, dus bijna niks. Terwijl het voor NO2, dat er daar wijzigingen zijn van een verslechtering van tot 30% en een verbetering van 40%. Hoe komt dat verschil? Ik zou denken dat voor alle twee het ongeveer hetzelfde is.
Nee, dat heeft eigenlijk te maken ook een beetje met het karakter van die twee verschillende vervuilende stoffen. Het is zo dat de fijnstof, de lokale bijdrage tot fijnstof, dat die ingeschat wordt op een 20-30%. Dus dat wil zeggen dat een stad zoals Antwerpen, op de fijnstofconcentraties die hier gemeten worden, dat een stad zoals Antwerpen met alles erop en aan, zowel industrie, huishoudens, die eigenlijk 20-30% van de concentraties voor hun rekening neemt. Daarbij moet je dan weten dat eigenlijk het wegverkeer van die 20-30% ook nog eens maar verantwoordelijk is voor een 20-30%. Ja. Dus dat maakt dat je effectief het lokale wegverkeer maar een bijdrage heeft van enkele procenten aan de totale fijnstofconcentraties.
Ja. Mag ik even onderbreken? Ik hoor dat regelmatig en ik heb het altijd raar gevonden, omdat bijvoorbeeld in Wallonië zie je dat de gemiddelde fijnstofconcentratie dan toch in de groene gebieden toch wel maar de helft is van wat bij ons. Als het dan allemaal, als het dan 70% uit het buitenland komt, dan zou ik verwachten dat het verschil kleiner is.
Mm-hmm. Het is natuurlijk zo dat die fijnstofconcentraties of de fijnstofuitstoot, er zijn ook een aantal wat mij anders zeggen, de fijnstofconcentraties bestaan eigenlijk uit twee verschillende delen. Enerzijds een deel fijnstof dat direct wordt uitgestoten door het verkeer, door bijvoorbeeld de industrie. Anderzijds heb je ook een aantal gasvormige, vervuilende stoffen die na verloop van tijd zich kunnen omvormen tot deeltjes. En dat noemt men zogenaamde secundair fijnstof. En het is natuurlijk wel zo dat het lokaal fijnstof van het wegverkeer in Antwerpen, dat daar de uitstoot van het wegverkeer in Antwerpen, daar zit ook een stuk gasvormige, een stuk vindt zich daar in de gasfase, en na verloop van tijd kunnen die zich ook wel omvormen tot deeltjes. Dus dat is een effect dat zich op iets grotere schaal afspeelt, en dat is bijvoorbeeld wel de oorzaak dat we bijvoorbeeld in over heel Vlaanderen een verhoogde concentratie zie. Maar die bijdrage is eigenlijk een soort van regionaal deken dat bijna over heel Vlaanderen hangt en waarbij dat effectief dus wel het wegverkeer van heel Vlaanderen en uiteraard ook in dit geval in Antwerpen voor verantwoordelijk is. Maar de lokale verhogingen die we zien van fijnstof, die hebben toch vooral betrekking op die wat we dan noemen de primaire uitstoot, de directe uitstoot, en die is effectief redelijk beperkt.
En dat is ook echt helemaal pal onder die brug of aan die tunnelkokers, is dat ook beperkt tot 3%, zegt u dan?
Wel, dus effectief, als we dan op de snelweg zelf gaan kijken, daar zien we dan dat we verhogingen krijgen voor fijnstof tot grote orde 10%. Hm. Als we dan kijken naar de verlagingen die zich dan op de zuidelijk stuk van de ring afspelen, zien we daar gelijkaardige grote orders in de daling.
Ja.
Stikstofdioxide is het verhaal eigenlijk helemaal anders. Stikstofdioxide in de achtergrond, als je naar echt landelijke gebieden gaat, zijn de stikstofdioxideconcentraties of de NO2-concentraties laag, heel beperkt. En het is net in steden waar dat je veel wegverkeer hebt, veel verbrandingsprocessen, want dat is uiteindelijk de bron van die stikstofdioxide, dat je wel sterk verhoogde concentraties ziet. Uh-huh. Dat is ook de reden dat men, als we naar de stikstofdioxide-patronen kijken, dat we veel grotere verschillen zien.
Ja. Ergens wordt er nog gezegd, een overschrijding van de EU-normen is niet uit te sluiten. Wat wordt daarmee precies bedoeld? Want ja, dat is een beetje vaag, zal ik maar zeggen. Is het betekent dat het onwaarschijnlijk is en niet uit te sluiten, of dat het waarschijnlijk is en niet uit te sluiten?
Het is zo dus dat Europa in een aantal richtlijnen normen heeft opgelegd.
Het gaat bijvoorbeeld over de PM2.5, bijvoorbeeld. Laten we het daarover hebben.
Ja, dus Europa heeft sinds mei 2008 voor PM2.5 richtlijnen opgericht. Dat is een grenswaarde die in 2010 ingaat en dan in 2015 nog verstrengd zal worden. Mm-hmm. Wat we zien is door de maatregelen die dan inderdaad, zoals ik daarnet al zei, onder andere in het wegverkeer worden genomen, die strengere euronormen die de constructeurs opgelegd krijgen, dat we dus die daling van de concentratie zien tegen 2015.
Ja.
Wat dat uiteraard een goede zaak is, maar en waar dat we zien dat er duidelijk minder overschrijdingen zullen zijn van de normen die ook Europa dan oplegt. Anderzijds blijkt dat onze modelberekening dat het inderdaad niet uit te sluiten is dat er op bepaalde plaatsen, op bepaalde onder bepaalde meteorologische omstandigheden zich toch nog van zich overschrijdingen van die normen voordoen.
Ja. Maar mag ik dat even uw antwoord interpreteren? Dus er zal een verbetering zijn, één. En ten tweede, u voorspelt waarschijnlijk een overschrijding van de norm, globaal gezien, maar misschien binnen de nauwkeurigheid of zo van de voorspellingen zou het kunnen dat het wel oké is.
Wel, het is eigenlijk zo. Die overschrijdingen van die normen, die zijn in redelijk grote mate bepaald door de meteorologische omstandigheden. Als we de analyse maken van de laatste 5 jaar, zien we dat het overschrijdingen van die normen op bepaalde momenten zich meer heeft voorgedaan dan anderen.
Ja, 2008 was een goed jaar, hè?
Bijvoorbeeld, 2003 bijvoorbeeld was een zeer slecht jaar. Ja. En daar zien we in die tijdreeks zien we variaties. En dat is voor een groot deel, die variaties zijn voor een groot deel toe te schrijven aan de meteorologische omstandigheden die we tijdens dat jaar hebben doorgegaan.
Als we dan naar een gemiddeld jaar kijken?
Als we dan naar een gemiddeld jaar kijken, denken we nu met de huidige kennis die we hebben, dat er zich over het algemeen wat dat de PM2.5-norm betreft, dat we die kunnen halen. Anderzijds is het zo dat die Europese norm eigenlijk zegt dat die norm overal gehaald moet worden, behalve op de weg zelf. En dat is nu net het moeilijk, hè, want als je dan op het voetpad staat, daar wordt die norm, is die norm eigenlijk wel afdwingbaar, of is die norm wel geldig. Mm-hmm. Maar we weten bijvoorbeeld dat er zoiets als een street canyon effect bestaat, hè, een redelijk smalle straat waar dat veel verkeer doorkomt. Daar heb je uiteraard een soort van accumulatie of een opstapeling van die fijnstofconcentraties. En onze modellen zeggen toch wel dat het in zo'n gevallen waarschijnlijk de norm daar op die plekken toch nog wel overschreden zal worden. Dus nu dat is, heel die discussie staat, denk ik, los van oké, wat komt de Oosterweelde wel of
goed. Ja.
Maar het is een probleem dat zich over heel Vlaanderen nog voordoet. En dat we zeker voor die PM2.5-norm in 2015 toch nog eens goed moeten bekijken wat het is.
Ik vermeld dit maar wat wel een van de conclusiepunten is vanuit de studie. Hè.
Ja.
U vermeldde daarnet die tunnelkoker waar de verslechtering is en onder de brug. En dat deed dan wel wat stof opwaaien, zal ik maar zeggen. Omdat de mensen van Straten-Generaal die voelden zich dan misschien niet terecht, maar aangesproken in de zin dat ze vonden dat er geïnsinueerd werd dat tunnelkokers slechter zijn dan de brug. Hè. Nu is de vraag, dus er is een simulatie gedaan waar die tunnelkoker gewoon een gat is. Hè. Dus de auto's rijden erin en daar krijg je dan een verslechtering van de situatie op dat niveau. Dat klopt, hè? Ja, nu zij zeggen dan, ja, maar veel tunnelkokers zijn uitgerust met schouwen. Dus klopt het dan dat in dat geval de resultaten anders zouden zijn? Dat er zoals bij een viaduct een verspreiding zou zijn?
Klopt. Ik ken de juiste technische details van het tracé van Straten-Generaal niet. Maar het is uiteraard wel waar.
Wel, wat de tunnel betreft is het identiek aan het BAM-tracé. Hè? Het is gewoon, ze zeggen van ja, oké, moest je de simulaties gedaan hebben met een tunnel met schouw aan, dan zou er ook een minder erg effect geweest zijn, omdat dus de stof meer zou verspreid zijn, omdat de uitstoot op een hoger niveau zou gebeuren, zoals ook bij het viaduct. Hè?
Ja, dus dat klopt effectief en dat zien we heel duidelijk in onze resultaten. Als je erin slaagt om die emissies op grote hoogte, en dan spreken we over 20, 30 meter, als je erin slaagt om die emissies op grote hoogte uit te stoten, dan zie je effectief een merkelijk verschil. Dat zien we bijvoorbeeld waar we nu de Lange Wapperbrug in ons modellering mee hebben genomen. Op die plekken zien we duidelijk op grondniveau een veel minder effect dan daar waar de snelweg zich gewoon wel op grondniveau En op zich is dat ook helemaal niks nieuws. Al jaren is geweten op industriële sites dat als men inderdaad een aantal gassen heeft waar men vanaf wil, dat men een schoorsteen uitstoot. En dan weet men al zeer lang dat de impact op de omwonenden of de mensen die daar rond werken, dat die beperkt is en dat dat een positief effect heeft op de verspreiding.
Ja. Oké, ik denk dat we er ongeveer gaan uit moeten, Stijn. Dus ik ben alvast bedankt voor uw technische uitleg.
Dat is graag gedaan.
En nog succes. Is er nog verder studiewerk in verband met fijnstof en zo?
Het is zo dat we momenteel nog met een meetcampagne bezig zijn aan het viaduct van Merksem, net om dat laatste effect wat ik beschreef toch nog beter in kaart te brengen. Ja. Dus daar hebben we momenteel een meetcampagne lopen, de collega's van de meetploeg op Vito zijn daar momenteel mee bezig, om eigenlijk op een stuk ter hoogte van het viaduct, of onder het viaduct van Merksem en dan op een referentiestuk uit de hoogte van de parking ten Eekhoven aan het Sportpaleis. Mm-hmm. Twee dwarstracés op de snelweg daar te meten om net het effect in verspreiding van een viaduct tegenover een snelweg op grondniveau in kaart te brengen. En die resultaten worden nu in het begin, in het loop van het voorjaar, verwacht.
Ja, er is niet aan gedacht geweest om tussen de soep en de patatten toch maar eens het Straten-Generaal-tracé met de tunnel of zo dan te simuleren. Ik weet wel, dat heeft BAM jullie niet gevraagd, maar...
Nee, ja, in dat opzicht heeft BAM ons gevraagd om hun tracé door te rekenen. Nu, sowieso, denk ik, worden die drie tracés in het alternatieve onderzoek dat de Vlaamse regering besteld heeft in het Verenigd Koninkrijk, worden die drie naast elkaar gelegd. Dus ik denk dat die drie tracés inderdaad op naast elkaar kunnen gelegd worden.
Oké, heel goed. Een goed weekend nog. Bedankt voor uw bijdrage. Tot ziens.
Okay, dag.